schriftlezing 1 Koningen 17 en Psalm 33 vers 10 en 11, Psalm 34 vers 4 en 5, Psalm 138 vers 4 en Psalm 89 vers 14. Ik wens u een goede dienst.
Thank you. onze hulp en onze enige verwachting is hij in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, in de naam van dien God die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nimmer laat varen enig werk dat zijn hand ooit begonnen is. Amen. De voorzang van de gemeente is uit Psalm 33. Psalm 33, het tiende en het elfde vers, het tiende. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. En ook het elfde, laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed omdat wij op zijn naam vertrouwen, die naam zo heilig, groot en goed. We noemen u het tiende en het elfde vers van Psalm 33.
Thank you.
uit Gods heilig en onfeilbaar woord zal voor u gelezen worden uit het eerste boek der koningen, daarvan nader het 17e hoofdstuk. We noemen u als schriftlezing 1 Koningen 17, doch stellen we ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze dingen, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte den 7e dag. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Amen. En Elia de Tisbiet van de inwoners van Gilead zeide tot Agab: Zo waarachtig als de Heere, de God Israëls, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord. Daarna geschiedde het woord des Heren tot hem, zeggende: Ga weg van hier en wend u naar het oosten en verberg u aan de Bekrit die voor aan de Jordaan is. En het zal geschieden dat gij uit de beek drinken zult. En ik heb de raven geboden dat zij u daar onderhouden zullen. Hij ging dan heen en deed naar het woord des Heren. Want hij ging en woonde bij de Bekrit, die voor aan de Jordaan is. En de raven brachten hem des morgens brood en vlees, desgelijks brood en vlees des avonds. En hij dronk uit de beek, en het geschiedde ten einde van vele dagen dat de beek uitdroogde, want geen regen was in het land geweest. Toen geschiedde het woord des Heren tot hem, zeggende: Maak u op, ga heen naar Sarfat, dat bij Sidon is, en woon al daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden, dat zij u onderhouden. Toen maakte hij zich op en ging naar Sarfat. Als hij nu aan de poort der stad kwam, zie, Zo was daar een weduwvrouw hout lezende. En hij riep tot haar en zeide: haal mij toch een weinig water in dit vat, dat ik drinken. Toen zij nu heen ging om te halen, zo riep hij tot haar en zeide: haal mij toch ook een beetje broods in uw land. Maar zij zeide: zo waarachtig als de Heere uw God leeft, indien ik een koek heb, dan alleen een handvol meel in de kruik en een weinig olie in de fles. En zie, ik heb een paar houten gelezen, en ik ga heen en zal het voor mij en voor mijn zoon bereiden, dat wij eten en sterven. En Elia zeide tot haar: vrees niet, ga heen, doe naar uw woord, maar maak mij voor eerst een kleine koek daarvan en breng die mij gij hieruit, doch voor u en uw zoon zult gij daarna wat maken. Want zo zegt de Heere, de God Israëls: het meel van de kruik zal niet verteerd worden, en de olie der fles zal niet ontbreken, tot op den dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. En zij ging heen en deed naar het woord van Elia. Zo zat zij en hij en haar huis vele dagen. Het meel van de kruik werd niet verteerd, en de olie van de fles ontbrak niet, naar het woord des Heren, dat hij gesproken had door de dienst van Elia. En het geschiedde na deze dingen, dat de zoon deze vrouw, der waardin van het huis, krank werd. En zijn krankheid werd zeer sterk, totdat geen adem in hem overgebleven was. En zij zeide tot Elia: wat heb ik met u te doen, gij man Gods? Zijt gij bij mij ingekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen en op mijn zoon te doden? En hij zeide tot haar: geef mij uw zoon. En hij nam hem van haar schoot en droeg hem boven in de opperzaal, waar hij zelf woonde. En hij legde hem neder op zijn bed. En hij riep den Heere aan en zeide: Heere, mijn God, heb gij dan ook deze weduwe, bij de welke ik herberg, zo kwalijk gedaan, dat gij haar zoon gedood hebt? En hij mat zich driemaal uit over het kind en riep de Heer aan en zeide: Heere, mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem wederkomen. En de Heere verhoorde de stem van Elia, en de ziel van het kind kwam weder in hem, dat het weder levend werd. En Elia nam het kind en bracht het af van de opperzaal in het huis en gaf het zijn moeder. En Elia zeide: zie, uw zoon leeft. Toen zeide die vrouw tot Elia: nu weet ik dat gij een man God zijt en dat het woord des Heren in uw mond waarheid is.
Zoeken wij het heilige aangezicht des Heren in het gebed. O Heere, gij grote en almachtige God, die de volzalige zijt in uzelf, het zij niet kwaad in uw driemaal heilige ogen, wanneer wij aan de morgen van deze aan uw dienst gewijde en geheiligde dag tot u naderen in het gebed, om u een verbeurde, doch evenzeer onmisbare zegen af te smeken over dit ons samen zijn. Zoudt u zelf in ons midden willen zijn, en zoudt u onder ons uw omwandelingen houden? Want Heere, wanneer gij u onttrekt, en wanneer gij en niet in ons midden bent, dan is het alles zo nameloos leeg, dan is het allemaal zo nameloos arm. En dan worden hier alleen maar mensenwoorden gesproken. En hoe zouden die kunnen troosten? En hoe zouden die kunnen opwekken om tot u uit te gaan? En daarom, het ziet zo alles op u. Heere, uw komst is het die ons heil volmaakt. Ach, we moeten u belijden dat we het niet waard zijn dat u naar ons omziet. We moeten het u belijden dat u naar recht zoudt handelen wanneer uw handen van ons zoudt aftrekken en wanneer u ons zou overgeven aan het goeddunken van ons boos en verdorven hart, wanneer u ons zou overgeven aan de eeuwige verdoemenis. Want die hebben we ons waardig gemaakt in ons bondshoofd Adam. En wij vermenigvuldigen schuld met schuld. En dat dag in, dag uit. Zou u het ons bekend willen maken? Zou u het ons op het hart willen drukken? Opdat we er niet langer onder vandaan zouden kunnen lopen. Maar dat schuld nu werkelijk schuld werd. En dat we met die schuld aan uw voeten terechtkwamen. Verbroken van hart, verslagen van geest. Door uw geest geleid. En dat we het leerden uitroepen aan uw gezegende voet. O Heere, wees mij de zondaar genadig. U kunt het niet doen om mijnentwil, doe het dan om uw lieve naamswil. Uit soeverein opzoekende zondaarsliefde. En wil me nog trekken uit het gewoel van deze wereld. Wil me nog trekken als een vuur brandt uit het vuur. Wil me nog uitleiden uit het diensthuis van de zonde. Opdat ik mag kennen, God verzoend in Christus. O Heere, we kunnen niet zonder en we kunnen niet buiten u. En we denken dat we het zonder u wel kunnen redden. En dat we met onze godsdienst een heel eind komen. En velen van ons denken dat we daarmee wel een heel deel bijdragen aan onze zaligheid. Zou u er een streep doorheen willen geven? En zou u het ons alles bij de handen willen doen afbreken? Opdat we komen te staan als een lege, als een ontledigde zondaar met lege handen die nergens recht op hebben en nochtans niet buiten u kunnen. O, wilt u het zo dood maken in de stad mensenziel, dat we tot u worden uitgedreven? Gij die het verlorene zoekt en zaligt, gij die het ver weggedrevene terug doet keren tot de wet en tot de getuigenis, anders zo zullen ze geen dageraad kennen. O, zie nog in gunst en genade op ons ten neer. En wil uw woord, wat ook vanmorgen mag uitgaan, zegenen en stellen tot een zegen. O, wil daartoe uw prediker sterken. U weet wat ook hij van nodig heeft. In de menigvuldige zwakheden van zijn lichaam wil hem daarin te hulp komen. En wil hem kracht te geven boven bidden en boven denken. Maar bovenal wil hem overschaduwen met uw geest. Opdat uw geest hem ware wijsheid mocht leren. Ja, laat uw licht in zijn hart mogen vallen. Dat hij het woord mag bedienen bij u vandaan. In diep en steile afhankelijkheid jegens u. O, wat zou het een wonder als u hem zelf het woord op de lippen wilde leggen. En dat hij alleen maar hoefde te luisteren en u na te spreken. Ach, zou u de woorden zelf dan in de mond willen leggen. En dan dan zullen ze ook hun doel niet missen, maar dan zullen ze doen alles wat u wel behagelijk is. Heere, gedenk de gemeente die is opgekomen in al haar geledingen. U kent ze van jong tot oud, de allerjongste en de alleroudste, ze zijn bij u bekend. U weet ook van blijde gebeurtenissen, en dat kunnen soms wat kleine dingen zijn, waar wij zo aan voorbij gaan. Zijn gaven die we uit uw hand mogen ontvangen. Leer ons met al die dingen tot u de gever van alle goed in te keren. Maar Heere, daar is anderzijds vanwege de verbrokenheid door de zonde zoveel te klagen. Dan zegt men wel dat elk huis een kruis heeft en elk hart zijn smart. En dat is zeker waar. Ach Heere, wilt u zijn met de zieken, diegenen die aan huis gebonden zijn, de oude van dagen, die wellicht meeluisteren door middel van de kerktelefoon. U bent niet aan tijd of plaats gebonden. U kunt zo daar uw zegen schenken. O Heere, ontfermt u zich ook over diegenen. Daar zijn ook zieken die niet met name genoemd willen worden, maar die het moeilijk hebben. Zelfs zo moeilijk dat ze niet thuis kunnen blijven. Zo moeilijk omdat ze psychisch in de knoop zitten. Zo moeilijk omdat ze voor zichzelf geen uitweg meer zien. En dat ze liever maar met niemand meer willen spreken. En dat ze overal afstand van nemen. O, het is zo herkenbaar. Maar ze zijn zo eenzaam. Zo teruggeworpen op zichzelf. Wilt u, waar het allemaal zo donker en zo grauw en zo grijs kan zijn, wilt u waar wij geen weg meer zien van onze kant, wilt u wegen banen vanuit den hoge? Want voor u zijn toch bergen vlak en zeeën droog, en waar mensen, voor ons mensen onbereikbaar zijn, daar is niemand toch voor u onbereikbaar. Ach, wilt u overkomen en wilt u ook tot zulke zielen spreken en wil ze troosten in hun geween en wil ze zeggen, zie, ik ben uw heil alleen. O, ontfermt u zich over de zulke en houd ze vast. Houd ze staande, opdat ze zich niet zouden overgeven aan het goedunken van een boos hart en wellicht de hand aan zichzelf zouden slaan. Bewaar ze daarvoor en schenk ze uw woord in het hart. En Heere, dan kunnen ze in diepe wanhoop verkeren. Maar als u overkomt, dan brengt u ook alles mee en dan schenkt u rust en vrede in het bang gemoed dat zo angstig vreest. Zoudt u het willen doen, ook in dit geval, en zoudt u tot die ziel willen spreken, hoop op God, sla het oog naar boven, want ik zal mijn God nog loven. Heren, we mogen u ook de heer Egas opdragen, die na enkele weken van moeite met het been in het ziekenhuis is opgenomen en daar geopereerd moest worden aan een afgescheurde Achillespees. Wilt u het herstel wat thans is ingezet, wilt u het zegenen en wilt u hem nabij zijn in het langdurige revalidatieproces? Wees hem een God van nabijen, niet van ver, ondersteun hem als van onder eeuwige armen. En Heere, daar zijn ongetwijfeld vele anderen die het moeilijk hebben, maar die het niet durven zeggen tegen een ander, die wellicht ook psychisch in de knoop zitten en die het niet weten hoe het verder moet met hun kinderen, omdat hun kinderen niet meer wandelen in de paden van de oude, omdat hun kinderen afwijken van datgene wat uw woord voorschrijft. O, wat is opvoeden moeilijk. Ja, wat is opvoeden een onmogelijke taak. En nochtans, ze ligt op onze schouders, maar ze drukt onze schouders wel naar beneden. Want in onze kinderen worden we geconfronteerd met onze eigen zonde. Want in onze kinderen zien we immers ons beeld terug. Van de opstand tegen u. Van het zich afzetten tegen u. Van het te kennen geven. Ik wil God niet dienen. En ik wil geen meester boven me. Want ik wil zelf God zijn. Eigen meester. En niemands knecht. Ach, daar in die gezinnen waar het moeilijk loopt. En waar wellicht maar heel weinig meer wordt gesproken tussen ouders en kinderen. Omdat kinderen het gesprek als het ware afkappen en zeggen: vader, moeder, we weten het inmiddels wel wat u wil zeggen, maar daar hebben we geen boodschap aan. Wilt u die kinderen opzoeken? En wil ze in het hart arresteren en wil ze bepalen bij datgene wat tot hun eeuwige zaligheid is dienende. En geeft die ouders wijsheid en krachten om staande te mogen blijven bij woord om hun kinderen, ondanks alle moeilijkheden, toch te wijzen. Met uw woord in de hand op het ene nodige. Om hem te mogen kennen. De Heere Jezus Christus. Die met zijn bloed een volkomen verzoening heeft teweeggebracht. Maar dat moet wel persoonlijk toegepast worden. Heere, dat geldt voor ons allemaal. Het bloed der verzoening. O, we kunnen het zo goed weten met het verstand. Maar het is zaak dat het een hartezaak wordt. Zou u dat bloed willen toepassen aan de deurposten van ons hart. Opdat het zou zijn tot reiniging van al onze zonden. Opdat het zou zijn tot afwassing. Ja, want gij houdt u toch een volk over. Dat gij zonder smet en zonder rimpel voorstelt aan de Vader: Vader, deze zijn het die gij mij gegeven hebt. En ik heb ze bewaard voor de wereld. En ik heb ze behouden in uw naam. Heere, mocht die naam ook voor ons gestalte gaan krijgen. Die naam, zo groot, zo heilig en zo goed. Die ene naam, onder den hemel gegeven tot zaligheid. Opdat ook hij onze zaligheid zou zijn. Dan moeten we leren afzien van onszelf. Dan moeten we leren sterven aan onszelf. Dan moeten we leren alles te verliezen. Om de uitnemendheid van de Heere Jezus Christus. Om met apostel te mogen betuigen. Dat het leven mij Christus is. En het sterven mij eeuwig gewin. Heere, zie zo in gunst en genade op ons ten neer. Breid uw koninkrijk uit hier in Frieseveen. En wilt u het doen overal in Nederland. Waar uw woord getrouw wordt gepredikt. Wil het doen. Tot ver over 's lands grenzen, ja. Tot aan de einden der aarde. Opdat veder knie zich mocht buigen voor u. Die zijt de koning der koningen. En de Heere der heerscharen. We bidden het u. In de vergeving van al onze zonden. Alleen uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, terwijl wordt gecollecteerd voor kerkvoogdij en diaconie, van harte in uw milddadigheid aanbevolen, gaan wij zingen uit Psalm 34. Psalm 34 en daarvan het vierde en het vijfde vers. Het vierde: des Heeren engelschaart, een onverwinbare hemel wacht rondom hem. Die Gods wil betracht, dus is hij wel bewaard. En ook het vijfde: vreest hem te allen tijd, gij heiligen, daar ge ondervindt dat hij die God vreest en bemint, gebrek noch schade leidt. En wat er verder volgt in de versen 4 en 5 van Psalm 34. Gemeente, op het eerste oog lijkt dat niet het geval te zijn, maar daar ligt toch een heel direct verband tussen hoofdstuk 16 en hoofdstuk 17 van het eerste boek der Koningen, waarin hoofdstuk 17 eigenlijk voor het eerst wordt gesproken over het optreden van Elia. Dan denk je dat er een heel nieuwe fase in de geschiedenis aanbreekt, maar dat is niet het geval, gemeente. Het is oorzaak en gevolg. Want wat lees ik in het laatste vers van hoofdstuk 16? Daar lees ik: in zijn dagen bouwde Hiel de Betteliet Jericho. Op Abiram, zijn eerstgeboren zoon, heeft hij haar gegrondvest. En op Segub, zijn jongste zoon, heeft hij haar poorten gesteld. Naar het woord des Heren, dat hij door de dienst van Jozua, de zoon van Nun, gesproken had. Wat geschiet daar? Gemeente Hiel, een invloedrijk man, bevriend met koning Achab. Hij neemt zich voor, aangemoedigd door Achab, om Jericho te gaan herbouwen. En leest u dan maar in Jozua 6 vers 26... dat Jericho een door God vervloekte stad is, die nooit meer herbouwd mocht worden. De stad is door den Heere zelf ingenomen. De Israëlieten mochten geen roof daaruit nemen, want de roof behoorde aan den Heere toe. En zo wordt er gesproken: al wie Jericho zal opbouwen, die zal de stad grondvesten op zijn oudste zoon en de poorten op zijn jongste. Hiel, die niet onbekend is met het woord des Heeren, evenmin als Achab, onderschat dat niet. Hiel verbreekt de lijn van de gehoorzaamheid aan datgene wat God geboden heeft in zijn heilige wet. En stoutmoedig begint hij met de herbouw van Jericho, wetend van de vloek die daarop rust, maar zich daar niet aan storend, met de gedachte: ach, het zal wel meevallen. En het is immers nu zoveel honderden jaren geleden dat die vervloeking is uitgesproken. Dat zal wel geen stand meer houden. Maar hij ondervindt aan de lijve dat Gods woord ja is en niet ja en nee. Want hij grondvest de stad op zijn oudste zoon, op Abiram. En wanneer hij bijna gereed is met het herbouwen van de stad, en de laatste poort wordt opgebouwd, dan sterft ook zijn jongste zoon Segub. En al zo, gemeente, geeft de Heere aan, waar Israël te kennen heeft gegeven niets meer met de Heere te maken te willen hebben, waar Israël heeft aangegeven: wij erkennen u niet meer als God en Heer. Wij doorbreken de lijn van het woord. Wij doorbreken de lijn van de oude. Wij doorbreken de lijn van de overlevering van de traditie. Daar geeft God aan dat zijn woord bestaat van eeuwigheid tot eeuwigheid. En dat hij geen duimbreed zal wijken. Daar geeft God aan dat hij wel degelijk waarde hecht aan de historische lijn die daar ligt in het volk van Israël. Immers het volk dat hij verkoren heeft aan uit al de volken van deze wereld om zijn volk te zijn. En gemeente, dan komen we nu aan hoofdstuk 17, aan het eerste vers. En dan zien we de straf geschieden op de ongehoorzaamheid van Israël. Want Israël is zeer afgeweken van de Heer. En dan willen we ook de lijnen doortrekken naar deze tijd. Want gemeente, hoe heeft Nederland niet God verlaten? Het heeft zich andere goden naar zijn lust verkoren. We gaan nu spreken over de persoon van Elia. Een drietal gedachten. En de Heere mocht ons daarin zegenen. Een drietal gedachten. We gaan nadenken over zijn afkomst en zijn naam. In de tweede plaats over de tijd waarin hij leeft. En in de derde plaats over het woord dat hij spreekt. Dus Elia, de godsgezant. Zijn afkomst en zijn naam. De tijd waarin hij leeft. En het woord dat hij mag spreken. In de naam des Heren. En Elia, de tisbiet van de inwoners van Gilead. Nou, prediker, u heeft ongetwijfeld onderzoek gedaan naar de afkomst van Elia. U kunt me waarschijnlijk wel wat meer vertellen. Gemeente, ik moet u teleurstellen. Want Elia komt plotseling op uit de nevelen van de geschiedenis. En we weten niets van deze godsgezant. Dan alleen datgene wat beschreven staat in Gods woord. We weten niets van zijn afkomst, behalve dan dat hij woonde in het dorpje Tisbe. U vindt dat nu nergens meer terug in Israël, want het dorpje is verdwenen. Maar het dorpje, zo weten we, dat lag in het noorden van het land, over de Jordaan, daar waar de halve stam van Manasse woonde. Heel afgelegen. In een klein dorpje, daar woonde deze Elia. En gemeente, dan valt er nog iets op. In deze eerste zin, daar staat van de inwoners van Gilead. Dus hij is afkomstig van uit de inwoners van Gilead. Maar als u het Hebreeuws zou lezen, Dan merkt u op dat er hier een heel bijzonder woord staat voor het woordje inwoners. Het woord wat er in het Hebreeuws staat kun je inderdaad vertalen met inwoners. Maar gemeente, op veel andere plaatsen komt het ook voor in de Bijbel. En dan wordt het vertaald met bijwoner. En u weet wat een bijwoner is. Dat is een vreemdeling. En als ik de tekst dan zo lees, Elia, afkomstig uit Tisbe, uit de vreemdelingen van Gilead. Vreemd is hij, gemeente, in zijn optreden. Niet als de andere profeten. Plotseling is hij er. En dan spreek je het woord met macht en met majesteit, gepaard met de geest Gods. En zo is hij ook weer verdwenen. Vreemd is ook zijn levenswijze. Want hij woont in de woestijnen en slaapt in de spelonken aan de voet van het Karmelgebergte. Zonder vaste woon- of verblijfplaats. Zo leren we Elia kennen. Van hem geldt: ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. Geldt dat ook voor u? Geldt dat nu ook voor u en voor jou? Ik ben een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboon op reis mij niet ontbreken. Elia, een vreemdeling. Maar nochtans, gemeente, bij God bekend en van God bekend, een begenadigde vreemdeling, een vreemdeling die het woord Gods mag spreken. Die het woord Gods mag spreken met macht en met majesteit. Die het woord Gods mag uitdragen.
staande in de kracht Godes, o gemeente, als die geest een ogenblik van hem bijt. Denkt u maar aan het feit toen Izebel hem bedreigde. Toen was de geest een ogenblik van hem geweken. En toen lag hij als een machteloos mens onder een jenever bij struik in de woestijn. En toen zei hij: Heere, neem mijn ziel maar van mij. Maar ook als die geest over hem vaardig is, dan staat hij alleen tegenover een heel volk. En zo mogen we dan toch ook Elia zien. Gemeente, naar aanleiding van die vertaling, een vreemdeling onder de kinderen van Gilead. Daar is wel eens gesuggereerd, en sommige verklaarders doen dat met heel veel nadruk, dat hij van heidense afkomst zou zijn. Dus dat hij ook als vreemdeling het land van Israël zou zijn binnengekomen en dat hij afkomstig zou zijn uit verre oorden. Die verklaring werpen we met kracht van ons. Want de naam Elia, dat is een oer-orthodoxe Israëlitische naam. Want die naam betekent: mijn God is Yahweh. Mijn God is de ik zal zijn die ik zijn zal. Mijn God is de allerhoogste majesteit. En Elia draagt die naam met recht en met eer. Want Elia, hoeveel malen heeft hij niet alleen voor koningen gestaan, voor machtigen op deze aarde, en heeft hij het woord Gods laten horen. En gemeente, laten we dan eens naar onszelf kijken. Laten we dan eens naar onszelf kijken. We hebben allemaal een naam. Maar hier in de christelijke gemeente draagt u de naam Christen. En moet dan de apostel dan niet van u getuigen, net zoals hij het deed in het boek van de openbaring? Ge hebt de naam dat geleeft, maar ge zijt dood in zonde en in misdaad. Gemeente, we kunnen zulke mooie namen voeren. We kunnen zeggen dat we gereformeerd zijn. We kunnen zeggen dat we reformatorisch zijn. We kunnen zeggen: en vult u maar aan. Maar we kunnen die namen maken tot holle frazen. We kunnen die namen maken tot hol klinkende vaten, zonder dat er enige inhoud in is. Gemeente, mag u die naam die u in de naam van Christus mag dragen, Christen, mag u die naam dragen met eer? Of moet u nu misschien, net als ik, het hoofd beschaamd buigen en zeggen: Heere, wat ben ik vaak van mijn plek. Ben ik vaak van mijn plek. En wat doe ik vaak waar ik zin in heb. En wat zeg ik vaak niet, ik maak zelf al uit hoe ik mijn leven indeel. Daar heeft de Heere niets over te zeggen. Daar hebben mijn ouders niets over te zeggen. Ik ben eigen meester en niemands knecht. En dat leeft, gemeente, in ons allerbinnenste. Een naam, o zo belangrijk. En wat zou het schoon zijn wanneer er hier in Frieseveen mensen zouden neerzitten die ook de naam Christen in waarheid mochten dragen. Die niet naamchristenen zijn, maar die het inderdaad zijn, in werkelijkheid, door hem in Israël ingelijfd, om God drieënig eeuwig te loven
en te prijzen. Elia, gemeente, we willen u ook iets verhalen. Niet dat dat in de schrift is terug te vinden, we zeggen dat met nadruk erbij. Maar wat we vonden in de Joodse overlevering. In de Talmud, daar vindt u zeer oude handschriften van rabbijnen. En wanneer je daar leest over de profeet Elia, kom je een opmerkelijke geschiedenis tegen. En ik wil u die niet onthouden, omdat ze toch van grote symbolische waarde is. Bij de geboorte van Elia krijgt de vader van Elia een gezicht. En dan ziet hij een blinkende man in een vurig kleed zich buigen over de plaats waar het babytje Elia ligt. En die man in blinkend gewaad neemt het kind uit de wieg en wint dat kind in vurige doeken. En geeft het vuur te eten. Een reden, gemeente, voor onder andere Kroemacher, hij was de eerste, om Elia aan te duiden als de vuurprofeet. Immers, wat heeft het vuur niet een belangrijke rol gespeeld in het leven van deze Elia? Denkt u maar aan de Karmel, waarop het gebed van Elia vuur van de hemel daalde en het altaar werd verteerd en er was niets van over. Want het vuur at letterlijk alles op. Denkt u aan de soldaten van koning Ahazia. Gij man Gods, kom af. Indien ik dan een man Gods ben, zo dale vuur van de hemel. En tot tweemaal toe worden 50 man met hun hoofdman verteerd door het vuur. En als aan het eind van zijn leven den Heere Elia gaat thuishalen, wat geschiet er dan? Dan komt er een vurige wagen getrokken door vurige paarden. En die wagen die daalt neer in de woestijn. En Elia hoeft alleen maar in te stappen. En zo reist hij. In een vurige wagen, getrokken door vurige paarden, ten hemel om God, zijn Heere, eeuwig groot te maken. Gemeente, het woord van Elia, dat is gepaard geweest met vuur. Heel de geest van Elia was vurig. Weet u, gemeente, in die geest van Elia mag je bespeuren de geest van Pinksteren. En hoe verscheen de geest van Pinksteren? In een geweldig gedreven wind en in tongen als van vuur. En zo mag Elia het woord Gods bedienen. Vol van vuur. En dat vuur, dat heeft geraasd door de paleizen van koning Ahab. Dat vuur heeft alles verteerd waar het op zijn weg tegenkwam. Dat vuur, gemeente, dat was het vuur van den hemel. Dat was het vuur wat God zelf zond. En dat vuur, gemeente, schudde mensen wakker. Dat vuur deed mensen ontwaken uit de doodslaap. Dat vuur deed mensen de ogen opslaan. Wat is er aan de hand? Want Elia sprak met zodanige macht dat mensen werden wakker geschud. En gemeente, ik wilde wel dat ik ook die kracht bezat om u wakker te schudden vanmorgen uit uw doodslaap. En dat ge zou zien, dat
dat u bevindt van natuur op een heilloze weg die voert naar een eeuwige ondergang. En dat het zo levensnoodzakelijk is dat u van dood levend wordt gemaakt. Dat het vuur Gods u zou neervergen. En dat het vuur Gods u zou verbreken en verbrijzelen. En dat het vuur Gods u als het ware op de grond bracht, in het stof, opdat u vanuit het stof uw rechter om genade leerde bidden. Gemeente, dat vuur, wat verteert, wat verbreekt, wat verbrijzelt, wat niets van ons overlaat, wat alles van ons afneemt, en wat ons doet worden een naakte zondaar voor God. Echt hoor, de Heer heeft geen behoefte aan uw godsdienstigheden, aan uw gunst bewijzen. Wat is hem aangedaan? Een verbroken hart en een verslagen geest, en een die voor zijn woord beeft. En dat wordt bereikt, gemeente, door de geest die spreekt door het vuur. Die neemt ons alles af. Ja, dat snijdt diep in hoor. Dat snijdt diep in. Want dan moeten we het soms het liefste wat we op deze aarde bezitten gaan missen. En weet u wat dan zo'n wonder is, gemeente? Dat een Heere zijn volk eenswillend maakt met zijn weg. En dat dat volk leert zeggen, Heer, uw doen is recht en uw vonnis gans rechtvaardig. Heer, treed niet in het gericht met uw knecht. Heer, doe mij dan maar. Doe mij dan maar naar de veelheid van mijn ongerechtigheden, maar zie me aan in Christus. O, daar gaat schuld worden. Dan gaat schuld u zo ter neerdrukken, dat u er niet meer onder vandaan kunt lopen. Mensen, dan word je een vreemdeling hier beneden. Dan zeggen ze, nou, die is ook al in zijn hoofd geworden, moet je hem zien gaan. Al de dag in het zwart, met het hoofd gebogen. Mensen, dan weet je niet meer waar je het zoeken moet. En er is er maar één weg, en die weg willen we niet bewandelen. Die bewaren we voor het laatst. Er is er maar één weg, die ene naam, onder den hemel gegeven tot zaligheid. En we zoeken het hier, en we zoeken het bij een psychiater, en we zoeken het in medicijnen, en we zoeken het in verdovende middelen, in drugs, en noemt u maar op. U zult er nooit vrede en vreugde in vinden. Vrede en vreugde geeft alleen die God, die waarlijk vrede afdrukt in het bang gemoed. Gemeente, heeft u daar al om leren smeken? En bent u zo al gevonden als een boeteling aan zijn genade troon? Heere, ontferm u mijner. En gemeente, we mogen er nog aan toevoegen, op die wijze zoals Elia sprak, daar behoren nu al Gods knechten ook in deze dagen te spreken. Op die wijze, aangegord met de geest van boven, aangegord met de kracht van God, want anders is het woord krachteloos. Als de Heere zijn geest er niet aan paart en als de Heere er niet in meekomt, gemeente, dan is alles maar ijdel. Maar als hij zelf zijn goedkeuring eraan verleent, en als hij zelf overkomt, ach, gemeente, dan druipt het al van vet. En dan moet het alles ten zegen gedijen. In de tweede plaats zien we de tijd waarin Elia leeft. En dan zijn we nogal snel geneigd om te zeggen, nou, die tijd die staat ver bij ons vandaan. Immers, wij hebben niet zo'n goddeloze, zo'n afgodische koning als koning Ahab. En U kunt toch niet zeggen dat koning Beatrix zich net zo intolerant tegenover de godsdienst gedraagt als koningin Isabel deed. En toch, gemeente, heeft u de parallellen met de tijd van Elia al herkend? Heeft u ze al gezien? We gaan er voor u een paar opnoemen. In de tijd van koning Achab, het is haast onvoorstelbaar, heerste grote voorspoed. Achab bezat een groot koninkrijk. Hij was een machtig vorst. Edom en Moab en Ammon, ze waren allen aan hem onderworpen. Hij heerste over de Filistijnen tot in Egypteland toe. En bovendien waren de Syriërs hem gehoorzaam. Een groot koninkrijk. Een groot machtsbereik. En koning Achab heeft dan ook een groot paleis voor zich laten bouwen in Samaria. En in zijn rijk heerst voorspoed en vrede. U zegt, hoe is dat nu mogelijk? Hoe is dat nu mogelijk? Bij een koning die zich tegen den Heere verzet. Hoe is dat nu mogelijk? Dat er voorspoed heerst. Is er dan geen God die op aarde vonnis geeft? Gemeente, u kunt de voorspoed ontvangen uit Gods rechterhand. En dan is u ten eeuwige zegen. Maar u kunt de voorspoed ook ontvangen uit zijn linkerhand. En dan zal die voorspoed tot in eeuwigheid tegen u getuigen. Achab ontvangt ze uit Gods linkerhand. Grote voorspoeders. Economische voorspoed. Maar gemeente, u moet niet denken als u Achab het verwijt zou maken. U moet niet denken dat Achab zou toestemmen dat Israël niet meer godsdienstig zou zijn. Wat zou Achab zeggen? Wij niet meer godsdienstig? Moet je eens kijken wat we doen aan godsdienst. Ooit de stem van deze tijd. Moet je eens kijken wat we doen aan godsdienst. In Dan en in Bethel. Daar roken de altaren voor de kalveren. Die Jerobeam heeft opgericht. En bovendien, ik heb een nieuwe godsdienst in Israël geïntroduceerd. We buigen ons nu voor Baal, de afgod van de Sidoniërs. Want ik ben getrouwd met Isabel, een dochter van Baal, de koning van Sidon. En we hebben daar vandaan uit Sidon meegenomen de dienst aan Baal en aan zijn vrouw. En die heette Asherah, Astarte ook wel genoemd. We dienen Baal en Astarte. Onze tijdman houdt er toch over op. Die is alleszins godsdienstig, zou koning Achab gezegd hebben. En nu de tijd van heden. Gemeente, we leven in een tijd van grote voorspoed, waar of niet? Ja, u zegt, we leven ook in een recessie. Ten dele waar. En ik weet wel, er zijn best mensen die het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Maar niemand heeft gebrek. We leven, wanneer we om ons heen zien naar de derde wereldlanden, in grote voorspoed. Heeft het u nader bij God gebracht? Heeft het u doen vallen op de knieën om hem te danken voor al zijn weldaden? Gemeente, wanneer we om ons heen zien, moeten we dan niet constateren dat Nederland steeds meer God heeft verlaten? De kerkverlating neemt hand over hand toe. Het zijn nog maar een paar procent mensen die naar de kerk komen. Men onttrekt zich aan de dienst van de levende en de enige en de ware God. Ook Nederland, gemeente, stort zich in een modern heidendom. U ziet dat toch in de afgelopen weken alom rondom u gebeuren. Nederland geeft zich over aan afgod. Voetbal. Nederland geeft zich over aan afgod. En vult u het zelf maar in. Er zijn zoveel afgoden. Ook in uw persoonlijk leven. En we vergeten de ene en de ware God. Die het zo waard is om geëerd en gediend te worden. En we hebben geen boodschap meer aan zijn boodschap. We leven in een modern heidendom, gemeente. En dan, Agabs tijd was godsdienstig. Wanneer u aan ieder willekeurig mens op straat zou vragen, heeft Nederland nu God verlaten? Is Nederland niet langer godsdienstig, gemeente? Zelfs de meest verstokte godlogenaar wil nog wel toegeven dat er dingen zijn die hij niet kan verklaren. En dan wordt er gezegd, ja, er is toch meer tussen hemel en aarde dan ik kan vermoeden. Gemeente, we zijn alleszins godsdienstig. Maar we hebben de ene, de ware God verlaten. We hebben ons andere goden naar onze lust verkoren. Want we vullen onze godsdienst op onze wijze in. Daar heeft de Heer niets over te zeggen. Ik bepaal zelf wel wat goed is. En dan heeft koning Agab zijn oude schrijvers verlaten. En die waren er. David en Salomo in hun psalmen, spreuken, prediker. Agab wilde er niets van weten. Maar ook wij, we hebben de ouden verlaten. We hebben de oude paden verlaten. En we hebben onszelf een norm en een waardepatroon opgesteld om daarnaar te handelen. Gemeente, onze tijd is net zo godloos, is net zo antigoddelijk als de tijd van koning Agab. Het gelijkheidsdenken overheerst. En dat wil ik toch nog even aantippen. Het gelijkheidsdenken. We mogen geen aparte scholen meer hebben. Want zo zeggen ze, daar wordt gediscrimineerd. Je bent verplicht om homoseksuele leraren aan te nemen. Je mag ze niet langer weigeren. Want weiger je ze. Je bent iemand die een ander wegzet. Je bent iemand die een ander discrimineert. En Allah, die zou minder zijn dan God. En die zou anders zijn dan Boeddha. Mensen, houd toch op. Al die goden. Er is maar één God. En de een noemt hem de God van Israël. En de ander noemt hem Allah. En de ander noemt hem Boeddha. Het is allemaal één en dezelfde persoon. Gelijkheidsdenken, gemeente. Maar nu het gevaar. Waar we straks geen baas meer zijn. In onze eigen scholen. Van onze eigen reformatorische richting. U zult het gaan meemaken. Binnen 10 jaar zijn we de vrijheid van godsdienst kwijt. Want we discrimineren. En men neemt ons die vrijheid af. En we houden over openbare scholen. Waar iedere mening telt. En waar iedere mening gehoord mag worden. O gemeente, het gevaar is zo groot. Wat op de hoek van de deur ligt. En wie merkt er nog op? We laten het allemaal maar gebeuren. En dat verontrust me nog het meest, gemeente. We zijn zo ingezonken. We zitten zo ingeslapen erbij. Wie zit er nu op het puntje van zijn stoel en zegt, de vrijheid van godsdienst, de vrijheid om eigen scholen te bezitten, de vrijheid. Ja, gemeente, we raken al onze organisaties kwijt. Die worden ons van regeringswegen afgenomen. En wie heeft er verdriet over? En wie treurt erbij? Want gaat geschieden, zeker nu de onderhandelingen over een nieuw paaskabinet vorderen en gestalte gaan krijgen. Duurt geen 10 jaar meer, gemeente. Of we sturen onze kinderen naar een openbare school. En u brengt uw bejaarden naar een openbaar bejaardenhuis. Want de huizen van eigen richting, dat mag niet meer. We discrimineren toch immers in het personeelsbeleid. Denk erom, gemeente. Het gaat veel verder dan u denkt. En om dan toch, ondanks al die omstandigheden, staande te mogen blijven. in het allerheiligst geloof. Om dan toch hem alleen op het oog te mogen hebben en houden. Om dan toch, net als een Elia, als een vreemdeling in zijn tijd, te mogen getuigen van die ene naam onder den hemel gegeven tot zaligheid. Wie is daartoe bekwaam? Gemeente, alle diegenen die de vreze Gods deelachtig zijn. Zijn dat er vele, Friese Veen? Want weet u, al die anderen, ze zullen overgaan tot die andere gedachte. Ach, loopt zo vaak niet. Het valt wel mee. Laten we maar een eind meelopen. En voor u het weet, bent u verkocht. Gemeente, we voelen ons vaak een roepend in de woestijn. Ook in deze. Maar let op uw zaak, let op uw zaak. En ik weet wel, van overheidswegen kan men ons veel ontnemen. Maar één ding kunnen ze je nooit afnemen. En dat is de vreze Gods. Zul je daarom bidden, kinderen? Zul je daarom vragen, jongelui? Of je dat geschonken mag krijgen? Die vreze Gods in het hart te mogen kennen. God te mogen dienen. God te mogen eren. Hij is het zo eeuwig waard. O jongeren, bid toch. Bid toch om de bekering van jullie hart. Want jullie hart is zo zondig. Jullie hart is zo zwart. Jullie hart is zo afkerig van God. Bid toch, heren. Bekeer me toch zoals uw opa hebt bekeerd. Bekeer me toch zoals uw oma een nieuw hartje hebt gegeven. Heren, wilt u het ook aan mij schenken? Want dan alleen kan ik staande blijven. Te midden van de tijdgeest. Die van u en van uw zaak en van uw koninkrijk afwijkt. Gemeente. U kunt alleen staande blijven als God u staande houdt. En anders zult u vallen in eeuwige verwoesting neer. Gemeente, nog een ogenblik over het woord dat deze Elia spreekt. Elia, hij staat tegenover een koning, tegenover een machtig koning. Zie hem staan in het paleis, kinderen. Zie Elia staan tegenover koning Achab. Die machtige vorst. Die heerst van Syrië tot aan de rivier in Egypte. En ieder die voor Achab zou staan, die zou beven op zijn benen. Maar deze man, Gods, deze Elia, hij staat er zonder te beven. Want God was aan zijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Daar staat Elia en hij spreekt des Heren een woord. En hij doet dat, gemeente, met eedzwering. Daar moeten we heel voorzichtig in zijn. U weet, het mag voor de rechtbank, maar gebruik de naam des Heren in deze niet ijdel. Elia spreekt het uit zo waarachtig als de Heren. De God Israëls leeft. Hij zweert dus bij de levende God van Israël. En dan klinkt zijn woord, gemeente. En wat is Elia getrouw? En zo behoren wij allen getrouw te zijn. Wat is hij getrouw? Want hij spreekt als Heere woord en hij doet er niets van af. En hij voegt er niets aan toe, zoals wij ook niet mogen doen. Hij spreekt eerlijk het woord des Heren. En als je eerlijk het woord des Heren spreekt, gemeente, dan is dat een afsnijdend woord. Dan is dat een separerend woord. Dan is dat een woord dat scheiding maakt. Dan is een woord dat afsnijdt. Een woord dat afsnijdt van onze oude wortel Adam. Maar ook een woord dat opbouwt in het allerheiligst geloof. Een woord dat implant in Christus. En zo mag Elia daar spreken. Afsnijdend, gemeente. Afsnijdend. Want vlees en bloed zullen het koninkrijk Gods niet kunnen beërven. Alleen wat uit hem is, dat zal juichen het tot zijn eer. Om dan opgebouwd te mogen worden. dat enige fundament dat gelegd is, namelijk het fundament Jezus Christus. En daar gaat Elia spreken. Gemeente, daar gaat Elia spreken. En u zegt, prediker, wat bent u vanmorgen somber? Gemeente, het is het woord van God. Kan niet anders zijn, want Elia, hij heeft niet anders dan oordeelswoorden te spreken. Israël heeft zich van den Heere afgewend. En daar heeft het voor zijn straffen te beven. Nederland heeft zich van den Heere afgewend. En daar heeft het voor zijn straffen te beven. Gemeente, wie van u heeft zich niet overgegeven aan koning Baal, aan koning Baal? Laat maar één letter weg. Je hebt een goede naam. Koning Baal, WK. Nee, niet wereldkampioenschap, maar wederkomst. Was het u al duidelijk geworden? WK, dat staat niet voor wereldkampioenschap. Het staat voor wederkomst. Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. En daarom het oordeel gemeend. Het oordeelswoord moet klinken. Opdat het zal uitdrijven naar die ene borg en middelaar, Jezus Christus. En zo klinkt het woord van Elia. En in onze tijd mag en kan het niet anders zijn. Omdat ook wij den Heer hebben verlaten. Omdat ook wij andere goden zijn gaan dienen. En hoe ze u zo benoemd. Gemeente, bedienen niet de enige en de waarachtige God. Op een enkele na. En dan gaat Elia spreken het woord wat de Heer hem te kennen heeft gegeven. Koning. Er zal deze jaren geen dauwelregen zijn. Naar mijn woord. Er zal geen dauw of regen zijn. Dat is Gods woord. Geen dauw of geen regen. Moet u eens nagaan wat dat betekent in zo'n heet oosters land. Dat betekent dat alles zal verdorren en verdrogen. Dat betekent dat al het gewas van de aarde zal afsterven. Dat betekent honger. Dat betekent hongersnood in Israël. Dat betekent de dood. O volk van God, u begrijpt het. Het gaat door de dood heen tot het leven. Maar het gaat wel door de dood heen. Elia, hij predikt de dood. Er zal geen dauw of regen zijn zal. Ja, zegt u, ik begrijp het. Als er geen regen valt, is het droogte. Maar waarom wordt de dauw eigenlijk in de allereerste plaats genoemd? Wel, gemeente, in het kort, de dauw is veel belangrijker dan de regen voor de Israëliet. In Israël kende je vroege en late dauw. De vroege dauw was 's avonds. En die bevochtigde de plantjes die de hele dag hadden gestaan onder de hete zon. Maar die dauw 's avonds was maar licht. Die maakte de plantjes wel nat, maar die kwam niet tot de wortel. Maar de plantjes werden door die dauw al wel opgericht. Maar vooral, u leest dat bijvoorbeeld ook bij Gideon. Als Gideon vraagt of de dauw het vel, het vlies wat hij neerlegt nat wil maken. Dan wringt hij dat vlies uit en dan komen er liters water uit. De spadedauw, de late dauw, 's morgens vroeg. Die gaf overvloedig veel vocht. Die bevochtigde niet alleen de plantjes. Nee, het water liep van de plantjes af naar de bodem. En de bodem werd doordrenkt. En de wortels kregen water. En zo konden de plantjes staande blijven in de hete zon. En nu zegt Elia dat er geen dauw en geen regen meer zijn zal. Tenzij daarna mijn woord. O, het oordeel over Israël is onverbiddelijk. Het oordeel over Israël is de dood. Het oordeel over de gemeente van Friezeveen is de dood. Want de ziel die zondigt, die zal sterven. Moet u zo eindigen, prediker? Moet u zo eindigen, Gemeente, het is toch de waarheid. De ziel die zondigt, die zal sterven. Maar die hem mag zoeken. O, hij zelf heeft vanuit den hemel een weg uitgedacht tot zaligheid. In zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, in wie hij al zijn welbehagen heeft geopenbaard, opdat we hem zouden horen. In hem nu, gemeente, is er een weg ter ontkoming. En daarom, o, ik dring bij u aan, als een herder achter de schaap, ik dring bij u aan, val toch hem nederig te voet, om voor hem uw wegen te leren. Zoek hem veel. Zoek hem vroeg. Want wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Voor tijd en voor eeuwigheid beide. En zult u niet uitstellen. Zult u niet uitstellen. Want kan geen uitstel leiden, hoor. Vanmiddag kan al te laat zijn. En kunt u al zijn. Door den Heere weggenomen. En nog komt zijn woord tot u. Wend u naar mij toe. Wend u naar mij toe. En word behouden. Alle gij einden der aarde. Want ik ben God. En niemand meer. En dan zie ik den Heere Christus wenend neerzitten. Bij de tempel van Jeruzalem. En dan hoor ik hem betuigen. En gij hebt niet gewild. Zou het wezen, gemeente. Onder een geopenbaard evangelie. Verloren te moeten gaan. Het zal tot in alle nimmer eindigende eeuwigheid. Tegen u getuigen. Vlucht dan. Tot die enige vrijstad, Jezus Christus. Amen. Eindigen we. Heere, zoudt u zelf het woord willen zegenen en zoudt u alles willen wegdoen wat niet was naar uw heilige wil. O, er waren zoveel zonden in ons spreken. Ons denken doen en laten verzoen ze om Jezus wil. Was reinig ons gemoed van al die boze zonden. En doe ons geloven dat gij zijt en waarmaken van uw woord. Doe ons geloven dat er in de Heer Jezus Christus nu ontkoming is. Voor de grootste der zondaren. Opdat we hem zouden zoeken. Maak het maar nood in de stad mensenziel. En drijf ons uit tot hem. Die nooit laat varen. Het werk zijner handen. Uit genade. Amen. Gemeente, dan zingen we ten slotte het 14e vers van Psalm 89. 14e van 89. Dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreend bezoeken. Met de roep en bittere tegenheen. Het 14e van 89. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer, drieënig God, u zij al de eer. Amen.